Goedemorgen allemaal. Als u op wilt slaan, Matteüs hoofdstuk 11. Matteüs hoofdstuk 11. En als u dat zo open hebt, dan wil ik eerst even nog iets zeggen over mijn boek. Zoals u weet ben ik 23 jaar voorzitter geweest van het VEG. En bij mijn afscheid als voorzitter wilde ik eigenlijk de erfenis die ik van de Heer Jezus heb gekregen, wilde ik eigenlijk ook doorgeven aan de komende generatie. Dus in 2017 heb ik elke dag geschreven over de Heer Jezus en dat is dan in dit boek gekomen. Dus het is een dagboek. Elke maand is één onderwerp dat helemaal uitgediept wordt. Het is bedoeld om u te stimuleren om de dag te beginnen met de Heere God. Ik heb exemplaren bij. Als u geen geld hebt, is dat niet erg. U kunt het nummer fotograferen of overnemen en dan schrijft u het over. Maar het is een prachtig cadeau ook voor kerst. Om jezelf cadeau te geven en je partner. En weet ik het allemaal. Dus neem daar, maak daar gebruik van. Matteüs 11, vers 25. Te dien dagen hief Jezus aan en zeide, ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt, doch aan kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Over die laatste tekst gaan we nadenken. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Heer, wilt u in dit moment uzelf openbaren aan ons, als diegene die rust brengt in ons leven. Wilt u een open hart geven en ons echt dat wonder laten ervaren in deze momenten, om Jezus wil. Amen. Nu, het is de eerste keer dat ik over deze tekst spreek. Ik heb dat nooit aangedurfd, omdat die tekst is nogal beroemd. Die is heel bekend en zeer begeerd. Waarschijnlijk de meest geliefde tekst uit de Bijbel. Het bekendste is natuurlijk Johannes 3, vers 16. Maar de meest geliefde is ongetwijfeld deze. En dat is omdat Jezus hier het felbegeerde belooft. Namelijk de rust, de vrede. Ik hoop dat je die kent. Dat je in je leven een hele diepe vrede kent. Niet zomaar een moment, niet dat je alles op een rijtje hebt staan, niet dat je geen problemen hebt, maar dat je in je diepste wezen rust kent. Jezus die belooft dat hier in deze tekst. Ik zal je rust geven, dat is messiaans. Dat is zoals de engelen hem openbaarden als hij op aarde kwam met kerst. Ere zij God, zeiden ze, en vrede, rust op aarde. Dat is ook de reden waarom dat de Joden hem nog niet als Messias aanvaard hebben, want de Joden zeggen, hij heeft geen rust gebracht. Dus hij is de Messias niet. Als de Messias komt, zal die rust brengen. En wij zeggen ja, dat is waar. Maar nu is er een interimperiode dat hij dat individueel doet in levens van mensen. En als hij wederkomt, dan doet hij dat op aarde. En daar zien we naar uit. Alles is daar klaar voor. Nou, rust is zeer begeerd. Als je een kerkhof oploopt, dan zal je op de grafstenen vaak zien staan rust in vrede of hier rust. Ja, dat is de rust van het kerkhof. Maar dat is niet de rust die Jezus bedoelt. Dat is de rust die de dood brengt. Maar ja, dat is natuurlijk enkel maar van ons kant uit bekeken. Maar deze rust wordt gegeven in het dagelijkse leven. Het leven dat u nu leeft, op uw werk, in uw gezin, in moeilijke situaties. Niet zeggen, ik heb het moeilijk. Er zijn er miljoenen over de hele wereld die het verschrikkelijk moeilijk hebben. Als je denkt aan Pakistan, vandaag zullen ze weer belaagd zijn door de extremen. En samengekomen zijn en kijkend naar de deuren of niemand binnenvalt. Maar die innerlijke rust, die kan je ervaren in die enorme stormen van het bestaan. En dat is de rust die Jezus hier belooft. Nou, we gaan met elkaar minutieus die tekst bekijken, want het is zo belangrijk om te begrijpen wat hier staat. In deze tekst worden er twee opdrachten gegeven. En er wordt één grote belofte gedaan. De eerste opdracht is, kom tot mij. Nou, die lijkt tegenstrijdig met de hele omgeving, de hele pericoop daarvoor, want de Heer Jezus zal het openbaren. En dan denk je, ja, ik zit hier en hij zal het mij openbaren en daarna zal ik komen. Maar hij roept ons op om te komen en dat openbaren van hem zal hij doen als wij komen. Dat is de eerste opdracht. U moet komen. Nou, tweede opdracht is dat als u gekomen bent, dan moet u zijn juk op u nemen. Nou, daar gaan we het ook over hebben, want die twee hangen onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Misschien bent u hier en bent u al jaren christen, maar heeft u niet zijn juk op u genomen en dan verliest u weer de vrede. Dan verlies u weer de rust. Dan verlies je niet dat je bij hem bent, maar je verliest wel je innerlijke kracht. Je grote vreugde van die rust te ervaren. Dat is erg belangrijk. En dan de belofte die hij geeft, worden twee keer herhaald. De eerste keer is, ik zal u rust geven, Jezus zal het ons geven. Fantastisch. En dan staat er, en gij zult rust vinden. Wij zullen het ook vinden. Nou, ik ervaar dat heel vaak in mijn bediening ook. Als iets heel moeilijks op mij afkomt, dan verlies ik mijn rust. En dan weet ik, ik moet het vinden. En dan moet ik zijn juk opnemen. En als ik dat dan doe, met dit karakter, zachtmoedig en nederig, dan is meestal binnen een dag tijd, heb ik de rust terug. Is de situatie niet veranderd, maar heb ik brokken voorkomen? Heb ik escalatie voorkomen? Ben ik een vredestichter geweest? Omdat ik zijn juk op mij genomen heb. En zijn karakter. Nou, het is heel belangrijk dat we deze principes begrijpen. Nou, laten we eens kijken naar die eerste. Kom tot mij. Ja, hoe doe je dat nu? Schreef iemand waar ik mee correspondeer. Die rust zo intens verlang. Hoe doe je dat nu om bij hem te komen? Nou, Jezus die vraagt aan specifieke mensen om bij hem te komen. Allereerst zegt hij, kom tot mij allen. Nou, daar ben ik erg blij om. Dat betekent mannen, vrouwen, kinderen, volwassenen van welke huidskleur je ook bent, je mag komen tot hem. Of je nou ziek bent, Of je rijk bent, arm bent, gezond bent, in hele moeilijke situaties zit, of je in echtscheiding zit, of dat je net een geliefde verloren hebt, in diepe rouw bent, je mag komen. Ja, je mag komen. Allen mogen komen. En toch zegt hij iets specifieks. Hij zegt, je mag komen, toch alleen degene die vermoeid en belast zijn. Nou, dat is best wel belangrijk om daarover na te denken. Waarom noemt hij dat zo? Waarom zegt hij niet, kom allen? Ja, dat komt omdat wij gewoon compleet verkeerd georiënteerd zijn. Want wij zouden massaal komen bij hem als hij de Sinterklaas was. Maar daar gaat het helemaal niet om. Dus je moet voorbereid worden om bij hem te komen. Er moet iets in je leven gebeurd zijn, in je denken gebeurd zijn. Je moet op de juiste wijze geleid worden. En dat vermoeid en belast zijn. Nou, betekent dat nu dat als je bijvoorbeeld in een burn-out zit, zegt hij dat dan, ja, kom maar bij mij als je in een burn-out zit. Ja, absoluut, mag je komen. Maar hij bedoelt dit niet. Maar je mag wel komen. Als je in die tijden van je burn-out echt vermoeid en belast wordt, zoals hij dat bedoelt. Is het zo dat als je student bent en je zit voor examen, ik herinner mij die periode nog erg, wij waren met 4 broers thuis en dan spraken we daar vaak over. En dan baden we, God, geef ons toch rust. Waarom hebben we geen rust? We hadden zoveel onrust over ons examen. En dan lazen we deze tekst ook. Ja, mag je komen als je voor het examen staat? Of als je net gebuisd bent en een jaar over moet doen en helemaal verstreekt bent? Of als je gepest wordt, als je buitengesloten wordt? Ja, dat mag allemaal komen. Zeker, ja. En toch is dit specifiek. Want wat bedoelt Jezus hier nu eigenlijk? Ja, Jezus heeft op dit moment afscheid genomen van de fariseeën en schriftgeleerden. Dat doet hij in hoofdstuk 11, vers 20 bijvoorbeeld. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten. Nou, Jezus was in Israël geweest, had heel veel zegen gebracht, wonderen gedaan en had onderwijs gegeven, maar ze wezen hem af. En in Matteüs, die markeert dat moment. En ons gedeelte begint met de 10 dagen, nadat hij zich van de fariseeën en schriftgeleerden afgekeerd had, begint hij dit te zeggen. Tegen de massa. En wat bedoelt hij dan? Dit bedoelt hij. Hij zegt, kijk, die fariseeën en schriftgeleerden, die hebben jullie de Tora voor gehouden. En die hebben daar ruim 600 wetten uitgedistilleerd. Die hebben zij op een rijtje gezet voor je. En die hebben gezegd dat wanneer jij die wetten volgt, dan word je rechtvaardig. En die wetten, die kan je niet volgen. Daar word je doodmoe van. Daar word je wanhopig van. Die weg is niet de weg om tot de Vader te komen. Dat is de weg van onze eigen inzet. Dat is de weg van onze eigen presteren. Dan worden we hoogmoedige mensen. Dan gebeuren er verschrikkelijke dingen in je leven als je in die sfeer bezig bent. En dat gebeurde dan ook in Israël. Wat gebeurt er als je gaat zeggen, je moet via deze weg de hemel bereiken? Wanneer geestelijke leiders dit zeggen, wat gebeurt er dan? Ja, dan gebeuren er verschrikkelijke dingen. Ten eerste gebeurt het dat de leiders macht krijgen over de zielen van de mensen. Zoals de fariseeën dat hadden. Die zeiden, de mensen die in de dorpen leven, die de wet niet hebben bestudeerd, daar kan je niks van verwachten. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Maar wij hebben gestudeerd. Wij zijn de intellectuelen. En Jezus zegt, voor die intellectuelen, voor dat soort, is het verborgen. Die snappen het niet. Dat gaat niet. Die weten de weg van God niet te vinden. Maar wat gebeurt er nog meer als je via die weg tot God wil komen? Ja, dat is een weg die je innerlijk dood maakt. Dat is een weg die je leert dat je altijd tekort schiet. Dat is een weg die je leert dat je niet waard bent. Dat is de weg die je leert dat je niet bij God kan komen en die angst produceert in je leven. Omdat je verlangt naar God, omdat je eeuwig leven op het spel staat. En je via die inspanning, via die weg probeert God te bereiken. En dat is de weg van armoede. Dat is de weg waarin je alles geeft om dat maar te bereiken. En ik zeg, dat is de weg waarin je geweten gevormd wordt en je geweten je dag en nacht wakker houdt. Omdat je niet weet of als je sterft wel bij God kan zijn. En Jezus zegt nu, kom tot mij. Als dit in je leven een realiteit is. Als je probeert de hemel te verdienen met je inzet, met je geld, met je gaven, met je talenten, met je intellectualiteit, met je prestaties. En je wordt doodmoe. Je ervaart dat je niet voldoet aan de eisen die gesteld worden. Dit is waar onze maatschappij op vastloopt. Onze maatschappij leert onze kinderen dat ze waardig zijn als zij gepresteerd hebben. De televisieprogramma's halen de grootste intellectuelen voor ons en die worden bejubeld. Maar die kunnen daar niets aan doen dat ze intellectueel zijn. Die zijn wel verantwoordelijk daarvoor. Maar ze hebben dat niet gepresteerd. Dat is een gave Gods. De enige die eer moet ontvangen is God en niet mensen. En Jezus zegt nu, als je nou vastgelopen bent, totaal vastgelopen bent en de hemel niet kan vinden door je inzet, door je geweten dat jou enorm vastzet telkens en wakker houdt, door angsten die je overmannen, kom tot mij. Ja, wat moet ik je dan geven, Heer Jezus? Ja, niks, je moet komen. Ja, maar ik heb niks in mijn bagage wat ik u kan delen. Ja, maar ik geef je. Jij moet niks geven. Dat is niet te begrijpen voor ons mensen. Maar als je dat één keer ervaren hebt, is dat een revolutie in je leven. Daardoor werd heel Europa op zijn kop gezet 500 jaar geleden. Toen Luther dit opnieuw ging prediken. De kerk had, de geestelijke hadden het volk in hun macht. Als je niet ons volgt, dan kom je niet in de hemel. Als je de kerk niet als moeder kent, dan kan je de vader in de hemel nooit als vader kennen. Dat moet via ons, via onze wetten, via onze inzichten. En Luther zei niks ervan. Luther ging daar een dood. Luther was professor en Luther onderwees de psalmen. Luther onderwees de Romeinenbrief. En daar las hij dat andere in. Dit las hij daarin. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Nou, wat is het indrukwekkend. Heb je dat ervaren in je leven? Op een moment dat je gezegd hebt, wauw, nu ben ik er. Ik heb dat niet gepresteerd. In tegendeel, ik heb af moeten leggen wat ik presteerde. En ik mag komen als een kind. Zoals het hier zo prachtig staat, gij hebt het aan de kinderkens geopenbaard. En die geest van een kind krijgen, dat is fantastisch. Dat is heerlijk. Om dat te ervaren en dat te kennen in je leven. Nou, dan staat er dus, en ik zal je rust geven. Nou, ik zal straks nog iets over de rust zeggen, want dat is verbonden ook aan die tweede opdracht. Wat is die tweede opdracht nu? Als je die eerste opdracht hebt ervaren en je gaat niet de tweede opdracht serieus nemen in je leven, dan ga je van de eerste opdracht consumeren. Dan ga je daar vrijheid in vinden en die vrijheid misbruiken voor je eigen ik. Maar dat is niet wat bedoeld wordt. Bedoeld wordt dat jij in Gods plan komt en daar vrede vindt. Een plan waarvan gezegd wordt dat hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen nooit vergaan. Een plan waarin gezegd wordt dat de aarde vergaat, maar het eeuwige blijft bestaan. En je komt in dat eeuwige terecht, waarvan je weet dat je leven zinvol wordt en dat het een doel heeft. En dat je waardig bent en dat je geliefd bent, dat zijn schatten die gaan alle koralen te boven. En dan zegt de Heer Jezus, neem mijn juk op u. Neem mijn juk op u. Zijn juk, niet jouw juk, maar zijn juk. Je krijgt er dus iets bij. Wanneer je tot hem komt en de vrede leert en de rust kent, krijg je een juk. Nou, wat is een juk? We kennen dat niet zo meer, maar uit de landbouw is dat nog wel bekend, dat een os of een ezel of een paard een juk krijgt. Dat is een balk die op hem geplaatst wordt en die precies de contouren van zijn fysiek heeft. Waardoor de last die je krijgt helemaal wordt verdeeld over elk onderdeel van je lichaam. Nou, ik heb een kunstgebit. En als ik dan druiven eet, die ik heel graag eet, en daar zitten pitten in, en er komt een pitje onder mijn gebit. Dat is een verschrikking. Want dan komt alle gewicht op een heel klein plaatsje. En dan drukt dat in je vlees. Maar zo'n juk doet dat niet. Zo'n juk is helemaal op jouw fysiek aangepast. En je krijgt dus een taak van de Heere God, die met de eeuwige dingen van God te maken hebben. En dat is geweldig. Je mag ook voor op aarde hier je taak doen, je werk, en je mag je carrière doen, je mag geld verdienen. Maar dat staat allemaal in het teken van dit juk. Want dat is zijn juk. Nou, zeer waarschijnlijk bedoelt hij, je krijgt een juk dat voor twee personen is bedoeld. Voor twee dieren. Die gaan dus naast elkaar. De ene hier en de andere daar. En er is één grote balk die over beide ligt. En ik draag de last, zegt Jezus, maar ik wil dat je naast mij loopt. En dat je dus de weg gaat die ik ga. Dat je niet je eigen weg weer gaat, maar dat je mijn weg gaat, omdat je dat ene juk draagt. En dat is indrukwekkend, als je dat leert. Dus ik ben nu 40 jaar in de bediening. En ik heb vaak mijn valiezen willen pakken en wegwezen. Want er zijn heel veel momenten geweest, en dat was mijn ervaring. Of het objectief zo is, weet ik absoluut niet. Ik ben ook een kinderachtige man geweest. Maar dat ik dacht, dit gaat alle grenzen te boven. Dit kan men niet maken. En zeker niet in de christelijke wereld. Hoe kan men zo gemeen en zo verschrikkelijk blind zijn? Ja, ik heb dat veel ervaren. Maar wat ben ik blij dat ik zijn juk droeg. Anders had ik weg geweest. Had ik een diep ongelukkig man geweest. Maar nu, met dat juk, is er iets anders gebeurd. Als je luistert naar de farizeeën en schriftgeleerden, dan word je een agressief mens. Dan word je een bitter mens. Dan word je boos op God en dan zeg je, God, ik probeer alles te doen en ik krijg niks terug. En van binnen word je boos. Dan kan je prachtig in de kerk zitten zondags. En dan kan je helemaal meedoen. Je kan zelfs oudste zijn, maar bitter zijn. Gewoon bitter van binnen. En er niet meer in geloven. Nou, dan heb je dus de eerste, heb je wel ontvangen. Je bent tot hem gekomen, jaren geleden. Maar je hebt geen rust meer. Want de tweede is noodzakelijk. Dus als je zijn juk draagt, dan wordt je karakter veranderd. Zo staat het er ook, zo prachtig. Want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Als je de weg van de Farizeeën en schriftgeleerden gaat, dan word je keihard. Dan word je bitter. En dan wordt je omgeving besmet door jouw bitterheid. Ze gaan op afstand blijven van je. Heb je wel eens bittere mensen ontmoet? Die ga je 1 of 2 keer ontmoeten. En dan blijf je op afstand. Want die schieten hun pijlen om anderen te verwonden. Ik sprak eens met iemand en ik vroeg hem, waarom ben je zo bitter? En toen zei hij, omdat dit mij overkomen is. En ik vroeg, hoe lang is dat geleden? En toen zei hij, dat is 20 jaar geleden. Ik zeg, 20 jaar geleden. 20 jaar geleden. Ja, zegt hij. Ik zeg, en jij laat 20 jaar jouw leven vernietigen door iets wat een ander toen gedaan hebt en wat jij van zegt dat dat niet kon. Ja, zegt hij. Ik zeg, en waarom doe je dat dan? Omdat als ik dat niet doe, zegt hij, die ander vrij uitgaat. Ik zeg, ja, maar nu ben jij gebonden. Al 20 jaar. En je ziet die ander niet. Dus die hebt daar misschien helemaal geen erg meer in. Wat een dwaasheid. Als je niet zachtmoedig bent en nederig. En dat leer je wanneer je met Jezus wandelt. Nou, als je niet met hem wandelt, leer je dat niet. Blijf je keihard. Verander je niet. Dan leer je niet zijn karakter. Hoe wonderlijk is dat? Dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Nederig. Jezus is nederig. Dat is kerstfeest. Denk erom dat de engelen, zoals Petrus zegt, hebben door alle tijden, door alle eeuwen heen, gevorst, nagezocht. Hoe gaat God deze opstandige wereld weer in zijn relatie brengen? Hoe gaat hij de hemel vullen met dat soort mensen wat daaronder zit? Nu, ze hebben gevorst en daar geen antwoord op gevonden. Toen kerstfeest kwam, toen waren ze, nou, een engel kan niet verstreek zijn, maar toen waren ze wel goed van, ja, van hun, ja, alleen. En ze hadden maar 1 mogelijkheid, en dat is naar beneden komen en daar te zingen met elkaar, ere zij God. Wat wij het laatste doen, deden zij het eerste. Wat wij wel erbij doen, deden zij alleen. Ere zij God. En waarom deden ze dat? Omdat ze nooit hadden gedacht dat God zo nederig zou zijn. Dat God zo nederig zou zijn. Dat hij, de schepper, naar dit zootje kwam. En dat hij zich liet doden door deze mensen. En dat dat de sleutel werd om de hemel te vullen. Ja, zachtmoedig. En nederig. Ik was 2 weken geleden geweldig boos. Ai, wat was ik boos. We hadden een dienst in Herentaals. En ik moest daar spreken. Ik ben een hele kinderachtige man. Maar de dopelingen hadden gezegd dat ze niet wilden dat ik sprak. Dus ik heb die dienst meegemaakt. En dat was een indrukwekkende dienst. Ik had absoluut niet een extra bijdrage kunnen leveren. Dat was echt op en top. Maar ik was woedend. En ik wist dat het een prachtige dienst was. Nou, in de getuigenissen van de dopelingen kwamen dingen waarvan ik zei, ah, daarom mag ik niet spreken. Maar dat hoorde ik via mijn boosheid. En het plaatje was voor mij totaal rond. Dus ik schrijf 's avonds een brief van 10 punten. Razend was ik. Windkracht 13. Orkaan. Maar dan weet ik dat ik zijn juk draag. En niet mijn juk. Zijn juk. En dat is een indrukwekkende strijd. Dan zeg ik, ja, nee. Maar ik draag uw juk. Hoe hebt u dat nu gedaan, Heer Jezus? En dan zie ik hem naar het kruis gaan. Dan zie ik hem zijn kruis dragen. Dan zie ik hem, hoe de massa roept, kruisigt hem. Hoe die leiders, die fariseeën en schriftgeleerden, die het volk op het verkeerde been zetten. Hoe dat die het volk in hun klauwen hebben. En het volk meebrult, kruisigt hem. En dan zie ik hem bidden, Vader vergeef het hen. En dan smelt mijn hart. Dan zei ik, Heere God, ik wil dat juk dragen. Maar ik kan dat niet. Dat is te veel. Ik wil nederig zijn, maar ik ben razend. Ik ben boos. Dus de volgende dag belde een oudste naar me op over iets anders. En ik heb de brief voorgelezen. Nu, ik weet niet, ik kon hem niet zien. Maar hij zal wit weggetrokken zijn. En was met stomheid geslagen. En toen de volgende dag belde hij me op. Hij zegt, hoe gaat het nu met je? Ik zei, nou, windkracht 8, 13. 13 was het gisteren. Nu windkracht 8. En 2 dagen daarna was ik zo intens dankbaar dat ik niet gereageerd had. Want ik had brokken gemaakt. Ik had verschrikkelijk veel pijn gedaan aan iedereen. Ik had in mijn gelijk gaan staan. Maar ik draag zijn juk. Niet mijn juk. En ik legde mijn juk op me. En ik werd razend. En ik heb gebeden. Ik heb weer opnieuw zijn juk op me genomen. En ik werd zachtmoedig en nederig. En de vrede daalde diep in mijn ziel. En zo dankbaar dat ik niet zo stom ben geweest om dat te ventileren. Om die brief rond te sturen. Want als ik dat gedaan had, ai, 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 ai. En dan was ik 100%, 1000% fout geweest. Want waarschijnlijk stonden in die brief ook veel dingen die gewoon onjuist waren. Die ander zo niet bedoeld had, maar die ik zo gehoord had. En God heeft me bewaard. En ik weet dat ik dat gewoon niet kan. Door de jaren heen heb ik dat moeten leren. Afstand te nemen. En mijn juk af te gooien en zijn juk op me te nemen. Telkens weer opnieuw, want ik ben 1 keer bij hem gekomen en hij heeft een indrukwekkende rust in mijn leven bewerkt. Een rust waardoor ik zelfs kan sterven zonder bang te zijn. Een rust waarvan ik weet dat ik eeuwig leven ontvangen heb van hem, omdat hij stierf in mijn plaats. Een rust, omdat ik weet dat ik niet lief ben, maar wel geliefd. Een groot verschil. U bent niet lief. Als u dat denkt, moet u maar aan uw partner vragen. En die zal wel andere dingen met u. Ja, maar u bent wel geliefd. En wij zijn allemaal geliefd. En zo, dat juk, dat maakt dat je zachtmoedig wordt en nederig van hart. En dan zal je weer rust vinden voor je ziel. Voor je ziel, voor je binnenste. Niet voor je buiten. Maar u bent allemaal heel rustig nu. Maar ik weet niet wat er in je binnenste rondgaat. Je binnenste kan een oorlog zijn. Een onvoorstelbare oorlog. Maar buiten kan je dat prachtig managen. En we spelen allemaal toneel. En voor een stukje moet je dat ook wel doen, vind ik. Je gaat niet alles op straat gooien. Maar je moet wel eerlijk zijn met je ziel. Wat zit er nu van binnen? Is er nu een absolute rust. Ben ik content met mijn situatie? Ook al is mijn situatie lastig, moeilijk. Of ben ik in opstand? Of verwijt ik anderen wat ze allemaal mij gedaan hebben? En ben ik een gevangene van andere mensen? Nou, die rust voor je ziel. En dan zegt hij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, hoepla. Is dat nu zo? Als apostel Paulus razend en tierend op weg is naar Damascus, dan ontmoet hij de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, waarom vervolg je mij? En dan komt hij bij de Heer Jezus. Want er staat, en hij bidt, hij bad. En hij heeft gebeden daar toen hij blind was. Hij was blind. Hij werd van zijn paard geveld en kon niet meer zien. Moest geleid worden naar de rechte straat. En daar, toen hij niks meer kon zien, het plan dat hij had, zijn eigen juk, moest afleggen. Dan staat er zo prachtig dat de Heer Jezus vraagt aan Ananias, ga naar de rechte straat, daar zal je Saulus ontmoeten. Want, staat er dan, hij bidt. Hij is een leerling geworden. Hij heeft van mij geleerd. Hij is een leerling. Voor die tijd, een uur daarvoor, wist hij alles. Wist hij alles. En een uur daarna, na de ontmoeting met Jezus, wist hij niks meer. Hij bidt. Hij vraagt, wat wilt u dat ik doen zou? En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ik wil hebben dat je mijn juk gaat dragen. En wat is dat juk dan? Ja, ik wil hebben dat je voor koningen gaat spreken en voor de hele wereld. En dat je veel gaat lijden om mijn naams wil. Ja. Nou, je moet Paulus eens bestuderen. Een dieper gelukkig mens is er niet. Die man had geen comfort, die had geen huis, die was altijd onderweg. Maar die had een innerlijke diepte die geen mens heeft, zo diep. Hij had de doodvonnis in Handelingen 28, de doodvonnis had hij, was over hem uitgesproken. En hij mocht in zijn huis, mocht hij mensen ontvangen en hij vertelde over de heerlijkheid van Jezus. Die had een vrede die je verstand te boven gaat. Maar was dat een vrede volgens onze normen? Nee, absoluut niet. Hij droeg een heel speciaal juk. En hij was zachtmoedig en hij was nederig. En hij heeft de wereld mogen veranderen. Hij heeft de heerlijkheid van Jezus mogen verwoorden op een prachtige, unieke wijze die we in de schriften kennen. Oh, wat verlangen we daarnaar. Wat verlangen we daarnaar dat ons leven iets op Jezus mag lijken. Omdat we zijn juk hebben gedragen, naast hem hebben gewandeld. En dat karakter zijn gaan dragen, zachtmoedig en nederig vanuit. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. De zachtmoedigen zijn de vredestichters. En de nederige, ja, dat is een heel bijzonder mens. De nederige zijn niet de sullen. Jezus was de nederigste, was geen sul. En Mozes was de meest zachtmoedige man op aarde. Dat was geen doetje. Nee, nederigheid betekent openheid. Nederigheid betekent dat je van binnen en van buiten dezelfde bent. Hoogmoed betekent dat je van buiten anders bent dan van binnen. Dat je binnen razend bent en uiterlijk iemand de hand. Dat je van binnen razend bent en uiterlijk Jezus kust, zoals Judas. Die was niet nederig. Nederigheid betekent dat je eerlijk bent van binnen. En dat je zo leeft zoals je van binnen bent. Dat je thuis dezelfde bent als in de kerk. Op je werk dezelfde bent als ja, op een feest. Dat je integer bent, dat je heel bent. dat je echt bent. Van binnen en van buiten dezelfde. Nou, zijn juk is zacht. Omdat je het dragen kan. Omdat het je fysiek in balans houdt. En de last is licht, omdat hij het draagt. Omdat je zijn bemoedigende woorden naast je hebt. En dat is een fantastisch leven. Een zinvol leven. Ik wens je dat zo van harte toe. Ook hier in de gemeente van Halle. Maar individueel. En ik wil je vragen een moment stil te zijn. Misschien moet je voor het eerst komen bij hem. Misschien zit je met een minderwaardigheidsgevoel en verwerping van jezelf, omdat je die geest van het fariseïsme in je hebt. Dat geweten dat maar niet zwijgt. Maar kom dan, hij geeft het je. Gratis, voor niks. Genade. Maar misschien ben je ook jarenlang, ja, christen en heb je dit gedaan, maar heb je zijn juk niet op je genomen. Ben je aan het bouwen aan je eigen koninkrijk? Wil je niet geven voor de zending? Laat je de collecte voor je voorbij gaan, want jij moet jouw auto kopen. Je bent niet betrokken bij zijn project. Je hebt niet zijn persoon als leermeester, als coach genomen. Je hebt gelijk. Jouw plannen, die moet jij verwerkelijken. En je karakter interesseert je niet. Kom dan vandaag en neem zijn juk op je. Ga naast hem lopen. Vraag het of je dat mag doen. Of je daarnaast mag staan. En hij geeft je zijn juk. En dan verander je leven. En dan wordt het tot glorie van hem. Laat ons een moment stil zijn. O Vader, niemand kent de Zoon dan de Vader, dan U. En niemand kent de Vader dan de Zoon. Wat indrukwekkend. Is er geen grotere bewijs? Is dit niet het grootste bewijs van de Godheid van Jezus? Hij kent de Vader. En hij wil die aan ons openbaren. We willen u daarvoor danken. Wilt u dat doen bij ons, in ons hart? Wilt u ook deze gemeente maken tot een licht, als we gehoord hebben dat ze de straat willen uitnodigen. Dat ze vrienden in de kerk willen hebben. O Heer, we bidden u dat uw kinderen hier zachtmoedig mogen zijn. Nederig mogen zijn. Dat al die mensen die in de wereld staan in een concurrentiestrijd, mogen ervaren dat hier een andere geest hangt. Dat allen bij hem welkom zijn. O, we willen u zo bidden dat er een krachtig werk van uw geest mag komen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Ik zal ook wat in het boek schrijven als je wil. Dus dat misschien wel.